Ik wil graag lezen uit de Bijbel. En dat is Job, zullen we lezen. Hoofdstuk 19, vers 13 tot en met 21. Dus hoofdstuk 19, 30 tot 21. Job is in de steek gelaten. God zorgt ervoor dat mijn familie wegblijft en dat mijn vrienden vreemden zijn geworden. Ze komen niet meer. Ze zijn me allemaal vergeten. De mensen in mijn huis kennen mij niet meer. Ze doen alsof ik een vreemde ben. Als ik een slaaf roep om mij te helpen, dan geeft hij geen antwoord. Ik moet hem smeken om te komen. Ik stink uit mijn mond. Mijn vrouw heeft een hekel aan me. Mijn eigen broers blijven uit mijn buurt. Ook kinderen willen niets van mij weten. Ze lachen me uit. Mijn oude vrienden hebben een hekel aan mij. De mensen van wie ik hield, blijven weg. Ik ben mager. Al mijn kracht is weg. Ik ben meer dood dan levend. Tot zover de schriftlezing. We zullen nu verder gaan met de eredienst. Ik wil graag het woord geven aan broeder Henk Koning voor verkondiging van het woord. Ik wens hem daarbij God zegen.
Aansluitend bij de woorden van Job wil ik met u lezen uit Paulus' brief aan de Romeinen. En daarvan hoofdstuk 8 vanaf vers 31. Romeinen 8 vanaf vers 31. Wat moeten wij hierover verder zeggen? Als God voor ons is, wie kan dan tegen ons zijn? Zal hij die zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar omwille van ons allen heeft prijsgegeven, ons met hem niet alles schenken? Wie zal Gods uitverkorenen aanklagen? God zal spreken en vrij. Wie zal hen veroordelen? Christus Jezus, die gestorven is, meer nog die is opgewekt en die aan de rechterhand van God is, pleit voor ons. Wat zal ons scheiden van de liefde van Christus? Tegenspoed, ellende of vervolging, honger of armoede of gevaar of zwaard? Er staat geschreven, om u worden wij dag na dag gedood en afgevoerd als schapen voor de slacht. Maar wij zegevieren in dit alles glansrijk, dankzij hem die ons heeft liefgehad. Ik ben ervan overtuigd dat dood nog leven, engelen nog machten, nog krachten, heden nog toekomst, hoogte nog diepte, of wat er ook in de schepping is, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, die ons heeft gegeven in Jezus Christus, onze Heer. Tot zover het woord van de Heer. Als je al 10 jaar predikant bent in dezelfde gemeente, komt niet zo vaak meer voor dat je dingen tegenkomt die nieuw zijn. Toch was dat 2,5 maand terug wel zo. Voor het eerst in mijn leven is een dienst halverwege onderbroken omdat iemand fysiek onderuit ging. De dienst was dus niet afgelopen toen we naar huis gingen. Op grond van het gebeuren hebben een aantal mensen zich gevraagd van, joh, die preek is nooit afgekomen, zou je die toch nog een keer willen houden? Nou, ik dacht dat dit een goed moment was om dat te doen. Ik neem u nog even mee naar wat toen heel erg actueel was. Namelijk het huwelijk van prins Harry en Meghan in Engeland. Daar waren de media het over eens dat wat het belangrijkste was op die dag, de toespraak was van aartsbisschop Curry. Die zo vol passie en zo vol enthousiasme sprak over de liefde van God. Over de kracht van de liefde. En het interessante was dat zelfs de publieke mening, ook de kranten ervan overtuigd waren, dat het allerbelangrijkste van die dag niet het huwelijk was, niet zozeer al de bruidsmeisjes en alle mooie entourage van de dienst, maar de toespraak van deze bisschop. Met accent op de kracht van de liefde. Een paar dagen later was ik met Jeanette de gast in een protestantse kerk in Ermelo, hier vlakbij. Daar was een andere interessante persoonlijkheid uitgenodigd, namelijk Kim Fook, het meisje wat bekend was als het napalmmeisje. Zij had net daarvoor een toespraak gehouden ergens in Amsterdam. Maar ze was gast vanwege de bekende boekhandel in Ermelo van Riemer en Wallinga. Die had haar uitgenodigd. De kerk zat stampvol omdat deze vrouw was een wereldberoemdheid geworden inmiddels. Hij heeft een boek geschreven, inmiddels vertaald in het Nederlands. Ik heb het bij me. Getiteld Het Napalmmeisje. Dat heeft een subtitel: Haar leven van vuur naar vrede. Het zit misschien niet zo goed te zien achter in de kerkzaal, maar de foto aan de achterkant had hij aan de bovenkant, die van haar gemaakt is destijds in 1972, is iconisch geworden. Zij was op vlucht door een napalmbom die haar geraakt had, waardoor haar huid totaal was aangetast. Een paar maanden geleden wist ik nauwelijks dat het meisje leefde, maar ze was volop in leven toen we haar ontmoetten. Toen dit gebeurde, is zij gillend weggelopen van het moment. Ze is zelfs, omdat ze zo zwaar was verminkt, voor die dag in een mortuarium gelegd, in de veronderstelling dat ze toch dood zou gaan. Maar ze is hersteld. Als ik dat zeg, is dat maar ten dele waar. Want 46 jaar nadat het gebeurd is, heeft ze nog steeds last van pijn van de huid die is aangetast op allerlei manieren. Haar moeder, die haar al die tijd heeft bijgestaan, heeft 14 maanden moeten wachten voordat hij uit het ziekenhuis kwam. En toen heeft ze haar gedwongen, ondanks de pijn die ze ervoor, om elke dag haar huid te oefenen, te trainen. Elke oefening kostte pijn, want haar strakke huid moest soepel blijven. Maar elke oefening die ze deed, veroorzaakte heel veel pijn. Omdat haar huid ook niet kan transpireren en kan doorwasen. Nou, in het boek vertelt Kim hoe dit allemaal gegaan is, hoe het is afgelopen, hoeveel steun ze heeft ervaren. Het is een waar gebeurd verhaal. Enerzijds triest wat iemand in één tel kan zijn leven kan verliezen door een oorlog. En tegelijkertijd ook weer hoopgevend omdat het de veerkracht geeft van de mens. In dit geval van Kim Fook. Zij is ook iemand geworden die het christendom is gaan aanhangen. En daardoor is ze ook een heel andere persoon geworden. Ze leeft nu met haar man en twee volwassen zoons in Canada. En ze is meermaal gelauwerd om haar prestaties, om haar activiteiten door de UNESCO. Daar is een soort vertegenwoordiger van waar ze wereldwijd mensen toespreekt. En mensen wijst op het gevaar van oorlog en op alles wat daar gebeurt. En nog steeds is dat helaas erg noodzakelijk. Van de week was het weer flink raak in Jemen, waar een schoolbus is beschoten door Saoedi-Arabische raketten, waarbij minstens 40 jonge mensen de dood vonden. Het werk blijft van belang. Er zijn geen schone oorlogen. Er is eigenlijk geen thema, en dat merkte ook vanmorgen in deze dienst, en ook door het verhaal van Ellen, aan hoe binnen buiten de kerk wat mensen bezighoudt als het lijden in deze wereld, het onrecht in deze wereld. Dagelijks lees je van oorlog, geweld, terreur, ziektes, maar ook pesten op school, verkrachtingen, rampen, ongelukken, tragedies. Bedreigende ziektes als ebola, kanker, aids enzovoort. Daarover raakt de mens niet uitgesproken. Deze week nog, tot 3 maal toe, zijn de inwoners van Lombok getroffen door aardbevingen. Er is één boek in de Bijbel dat helemaal gewijd is aan het lijden van de mens. 42 hoofdstukken lang, het boek Job. De afgelopen maanden mee bezig geweest. Maar zelfs als je het zorgvuldig leest, dan merk je dat dat niet iets is wat 1, 2, 3 tot je doordringt. Het heeft tijd nodig. Ik ontdekte ook dat de hoeveelheid materiaal die te vinden is over het boek Job, alle commentaren, gigantisch is. Dat is onverstopend. Er was als een commentator die schreef dat het boek Job zo vaak becommentarieerd is, dat als je alles wil lezen, dat je in mensenleven niet genoeg hebt om het allemaal te kunnen lezen. Dat zegt wel iets. Maar het lezen van Job heeft mij een aantal dingen geleerd. Lang heb ik gedacht dat het boek Job ging over een dialoog tussen Job en zijn vrienden over zijn leven. Maar dat is niet waar. Job praat eigenlijk niet met zijn vrienden. Hij praat met God, maar gebruikt daarvoor zijn vrienden. En ik kan absoluut uit de voeten met de standaard theologische antwoorden die hij van zijn vrienden krijgt. Ja, zonder overdrijving kunnen zeggen dat het boek Job één grote aanklacht is tegen een onrechtvaardige God. Zowel zijn vrienden als Job zijn het erover eens dat lijden van God komt. Dat vinden ze allebei. De theologie van zijn vrienden, ze hadden daar goede papieren voor, komt ongeveer daarop neer dat als je recht doet naar God toe, zal hij je zegenen. Dan helpt hij je, dan staat hij naast je. Gods zegen is eigenlijk een bewijs dat je goed leeft en dat hij bij je is. Ervaar je onheil, ziekte en dood, is dat wel een aansporing, zo niet een straf van God, om je leven te beteren. Dat gelooft niet alleen maar de vrienden, maar ook Job gelooft dat. De Job die het fysiek al heel erg moeilijk heeft, die dagelijks ervaart dat zijn lichaam protesteert tegen de heftige pijnen die hij tegenkomt, kan hij uiteindelijk niet meer uit de voeten. Want hij is zich van geen kwaad bewust. Dat blijkt ook wel uit de beschrijving die God zelf geeft. Er staat in het begin van het boek Job: niemand is zoals hij. Hij is rechtschapen, onberispelijk, heeft ontzag voor God en mijt het kwaad. In de Bijbel gewoon in taal staat: niemand op aarde is zo eerlijk en trouw als Job. Hij heeft eerbied voor mij en hij doet nooit iets verkeerd. Nou, ik zou heel content zijn als mensen dat van mij zouden zeggen. Van Job wordt het gezegd. Job gaat met een schone lei door het leven. Hij is zorgzaam voor zijn kinderen. Hij is trouw aan zijn vrouw. Goed voor zijn personeel. En respectvol naar God. Wat meer kun je nog verwachten? Als je zo leeft en alles wat je bezit wordt ontnomen, je vee, personeel, je kinderen, je gezondheid, en nog eens verschrikkelijk veel pijn ervaart en zorg in het leven hebt, dan moeten het wel mokerslag geweest van Job om de argumenten van zijn vrienden te horen. Want hij is niet alleen maar door lijden getroffen, maar hij heeft het allemaal aan zichzelf te danken. Het is een, toch erger, het is een straf van God. Dat is wat zijn vrienden zeggen. Nou, als dat je vrienden zijn, heb je geen vijanden meer nodig. Over vijanden gesproken, Job is zich op geen enkele wijze zich bewust dat Satan een rol speelt. Hij kent Satan helemaal niet eens. De Satan die ook aangelaagd wordt op het Nieuwe Testament, die wordt hier omschreven als de hinderaar. Dus Job heeft niet helemaal last van de argumenten van zijn vrienden, maar hij worstelt ook met een godsbeeld wat niet het ons is. Jobs beeld is eigenlijk gelijk aan die van zijn vrienden. Zegen komt van God, omdat je goed leeft. Ellende komt van God, omdat je verbetering in je leven nodig hebt. Nou, wat Job niet begrijpt, is dat door God wordt omschreven als eigenlijk iemand die heel goed leeft, iemand die wel dat is voor andere mensen, maar dat God tegelijkertijd hem in de ellende dobbelt. Dat past niet in zijn denken. Dat begrijp ik ook wel. Nogmaals, bij Job speelt Satan geen enkele rol. Hij heeft geen notie wie dat is. Hij gaat vanuit dat God goed en kwaad uitdeelt. Maar wat hij niet begrijpt, is dat het kwaad nu aan de verkeerde partij wordt geboden. Aan hem. En Job is er aanvankelijk, als je het boek Job leest, wat cynisch over. Op den duur wordt hij ontzettend boos. En uiteindelijk roept hij God tot verantwoording. En hij doet dat zo scherp, dat je bijna kunt zeggen, Job doet aan godslastering. Hij beledigt de eeuwige. Ik kan me voorstellen dat Job zich in deze situatie enorm eenzaam heeft gevoeld. Zijn kinderen zijn overleden. Zijn vee is dood. Zijn vrouw zegt, vervloek die God en sterf. En zijn vrienden hebben nog weliswaar een week lang gezelschap gehouden. Heeft het verhaal helle gehoord hoe belangrijk het is dat je vrienden hebt, dat mensen naast je staan. Dat was goed. Maar zodra ze hun theologische argumenten gaan spuien, stort de wereld van Job in elkaar. Ze verdedigen voortdurend de rechtvaardigheid en goedheid van God, maar ze luisteren nooit naar wat Job zelf te zeggen heeft, waar hij mee worstelt. Naast zijn vrouw en vrienden die hem afvallen, is er ook nog eens God die dingen doet waarvan Job zich afvraagt waar die in het leven van Job thuis horen. Dat hij toch eerlijk en trouw is volgens de Torah. Nou, kun je misschien wel voorstellen, als je dat allemaal samenvat, dat dit een hele grote spirituele eenzaamheid voor Job moet zijn geweest. Dat blijkt wel uit dit Bijbelboek. In hoofdstuk 19 komt dat heel sterk tot uiting. Job voelt zich volslagen alleen. Hij beklaagt zich over zijn familie. die onverschillig is geworden. Het personeel die wegloopt. Zijn vrouw die niet meer naar zijn adem kon luisteren, niet in de buurt kon zijn vanwege de afschuwelijke lucht. En hij zegt dan, ik word afgeschuwd door mijn naaste vrienden. Ieder die ik lief heb, keert zich tegen mij. Heb medelijden, vrienden, heb medelijden met mij. Want de hand van God heeft mij getroffen. Twee bijbelversen die alles zeggen over de absolute eenzaamheid van Job. Ieder die ik lief heb, keert zich tegen mij. En de hand van God heeft mij getroffen. Met andere woorden, alles en iedereen staat tegenover mij. Toch is die wanhopige Job niet helemaal zonder perspectief. Dat blijkt wel uit hetzelfde hoofdstuk. Er staat, al staat God tegenover hem, al begrijpt hij niet wat God doet, hij ervaart toch dat God uiteindelijk redding gaat bieden. Dat hij tenslotte op aarde gaat ingrijpen. Dus al begrijpt hij God niet, toch zoekt hij bij God van Israël zijn heil. Dat klinkt een beetje vreemd, maar dat doen u en ik eigenlijk ook. Als ze samen het lied zingen, wat de toekomst brengen mag. Eén couplet luidt daarvan. Heer, ik wil uw liefde loven, al begrijpt mijn ziel u niet. Al begrijp je als geloof niet altijd wat God doet. En Job wist ook niets van die kosmische strijd tussen goed en kwaad. Dan kan je toch nog bij God je hulp zoeken. Dat doet Job ook. Dat zegt iets over zijn intense relatie met God. Ondanks zijn vragen. Ondanks zijn vragen blijft hij trouw aan God. Als me eens duidelijk is geworden in onze wereld, onze tijd, ook in de kerk, dat ook gelovigen tal van vragen kunnen hebben over God. Wat hij wel of niet doet. Maar we kunnen altijd bij hem terecht. Gelukkig heeft Job later dat op een hele bijzondere wijze ervaren in zijn leven op een duidelijke manier hersteld. En zo lees je het laatste hoofdstuk. Even later is een andere Jood die worstelt met het lijden in de wereld. Rabbi Paulus, bekeerd tot het christendom. Een evangelist die overal komt, de evangelie brengt, heel enthousiast. Wat komt hij tegen? Gevangenschap, steniging, schipbreuk, vervolging, honger enzovoort. Net als Job weet hij dat er zorgen zijn. Maar hij weet ook van een tegenstander die de goede bedoeling van God kunnen verblinden en kunnen verduisteren. Hij is ook van overtuigd dat het lijden in deze wereld in geen verhouding staat tot wat God in petto heeft. Ook hij heeft ontdekt dat God zelf van het lijden weet. Hij heeft zelfs zijn eigen zoon niet gespaard, maar ons gegeven voor onze veiligheid en onze toekomst. Niemand, zegt Paulus, kan ons veroordelen. Jezus is voor onze zonden gestorven en opgestaan. Hij pleit voor ons. De opgestaan in de hemel is er voor ons. En Paulus is diep van overtuigd dat werkelijk niets, ook werkelijk niets ons kan scheiden van de liefde van God. In de Bijbelgewone taal staat het volgende. Gods liefde overwint alles. Als een soort kopje boven deze tekst. Gods liefde overwint alles. Dat is het kenmerk van de toespraak van bisschop Curry enige weken terug. There is power and love. Er zit kracht in liefde. En ook dat napalmeisje, mevrouw Kim, gaf dat aan in haar toespraak enige weken terug in Ermelo. En het voorbeeld vond ik bijzonder indringend. Iemand in de kerk in Ermelo vroegde haar de vraag van, nu je het allebei hebt meegemaakt, heb je ooit die Amerikanen die deze bom hebben gegooid kunnen vergeven? Ze moest niet nadenken. En ze zei dat ze heel lang met wrok had rondgelopen. Dat ze verschrikkelijk boos was op de mensen die dat had aangedaan. Die haar leven lang verpest hebben eigenlijk door deze gebeurtenis. Ze heeft hen gehaat. Maar toen ze later in haar leven de liefde van Christus leerde kennen, toen veranderde haar houding. Ze had zich voorgenomen om de beker met haatgevoelens te legen en die te vullen met liefde van God. Dan moet je denken dat het makkelijk ging. Dat was een heel pijnlijk, moeizaam proces. Dat ging dus niet makkelijk. Maar toen ze jaren later de man tegenkwam die verantwoordelijk was voor de bom die viel in haar buurt, Toen bleek dat deze man al jaren had rondgekomen met schuldgevoelens over wat hij mensen had aangedaan. Deze Amerikaan stelde haar toen de vraag: Kim, kun je mij vergeven? Ogenblikkelijk zei ze: ik heb je al vergeven. Om zichtbaar te maken kreeg de man een knuffel en wist duidelijk dat het ook echt was. Nog steeds hebben die twee contact en de aanslagpleger en de slachtoffer hebben nog steeds contact met elkaar en zijn vrienden geworden. Dat laat overduidelijk zien wat de kracht van liefde is. De samenvatting van de Bijbelcommentaar is inderdaad waar. Gods liefde overwint alles. Een paar weken geleden ontmoette ik Sonja Steens, de vrouw van Ton Steens. Die kreeg in januari te horen dat ze een diagnose was gesteld met lymfeklierkanker. In een vorm die moeilijk bestrijdbaar was. Er volgden chemobehandelingen en een hele lange kuur. Zorgde voor enorm veel energieverlies. Ook veel vragen opgeleverd. Maar wat ze zei, dat is me bijgebleven, dat ze onder de indruk was van de enorme betrokkenheid van vrienden, familieleden en geloofsgenoten. Het gaat beter met haar, maar al deze uitingen van liefde en betrokkenheid hadden haar enorm geraakt, aangesproken. Toen ik van de week met hen sprak over wat gebeurde de laatste weken, zei ze op een gegeven moment dat het opvallend was dat er appjes binnenkwamen van mensen, berichtjes binnenkwamen van mensen die niet eens kenden. Waarvan je afvraagt, hier is het ook alweer, dat je de vraag moet stellen van wie bent u eigenlijk? Dat kwam zo je ook zo voor. Dat je verbaasd bent waar het allemaal vandaan komt, dat er mensen zijn die aan jou denken. Ik was pas teruggekomen van de begrafenis afgelopen woensdagmiddag en ik luisterde naar de voicemail. Bleek ingesproken te zijn door een collega van mij, 90-plusser, die vertelde, en dat geschiet vol als ik daaraan denk, dat hij dagelijks voor me bidt. Voorstel, ik zie hem niet elke dag, niet eens elk jaar, maar iemand die op grote afstand dagelijks voor je bidt. Maar zei, je moet niet alleen maar zeggen dat je bidt, of je moet niet alleen maar bidden voor iemand, maar je moet ook wel eens zeggen dat dat gebeurt. En dat had me enorm aangesproken. Weet u, het lijden in deze wereld, daar hebben we niet altijd een antwoord door. En zeker Job geeft niet alle antwoorden op deze vraag. Ook wij hebben te maken in de gemeente met zieken, mensen die soms op leeftijd zorgen hebben, beperkingen hebben. We kunnen niet alles terugvinden in Job als het gaat op antwoorden. Maar wat Job ons wel leert, is dat de mens alleen hulp nodig heeft van mensen om hem heen. Dat je als mens het beste doet om maar gewoon naast de lijdende mens te gaan staan. Wat Jobs vrienden aanvankelijk ook hebben gedaan. Wat ook duidelijk is, dat elke mens, en zeker de lijdende mens, ermee gebaat is dat er mensen zijn die liefde en compassie uitstralen. Het is een zegen om dan weer opnieuw de kracht van Gods liefde te ontdekken. De kracht van Gods liefde. Want als we aan de voeten van de Heer zitten, dan kunnen trots en twijfel wijken. En de kracht van Gods liefde kan daarvoor in de plaats komen. Dan kan de Geest ons vullen met zijn aanwezigheid en ons troost en kracht geven. En de liefde van God laten zien. En ons bemoedigen en dragen. Amen.